Handelingen 10, vanaf vers 1. En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over 100, die van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. In een visioen zag hij duidelijk, ongeveer het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei, Cornelius. En hij hield zijn ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd en hij zei, wat is er, Heer? En de engel zeide tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Nou, dit vind ik een van de mooiste passages in de Bijbel over, als het over geven gaat. Waarin zeg maar, onze gebeden en onze liefdegaven worden in één zin genoemd en dat ze opstijgen naar God. En hoe mooi is het dan? Kijk, heel vaak wordt het ja, de collecte genoemd en dat klinkt altijd een beetje denigrerend. Want voor een collecte dan haal je iets op voor als er een nood is. Maar ik geloof dat dit een onderdeel is van de aanbidding, van gewoon naar God toe. Gewoon in onze gebeden, in wat we ook terug aan God mogen geven. En we zijn hier met elkaar, gemeente met elkaar. En hoe mooi is het dan, in een stukje gewoon het praktische van de kosten die gedragen moeten worden. Maar ook als een stukje aanbidding. En wat daaraan vast aan zit, is dat je eigenlijk de hele geestelijke atmosfeer gewoon in beweging zet. Dat je engelen in beweging zet op het moment dat je gaat geven. En daarom is het ook gewoon een liefdegave, zoals dat gewoon staat in Handelingen 10. Het is een liefdegave. Niet omdat het moet, maar gewoon vanuit dankbaarheid naar God toe. En ik denk dat het goed is om gewoon, want jij gaat de collecte even ophalen, om dat nu gewoon gelijk even te doen. Het is gewoon onderdeel van de dienst natuurlijk. En aan de andere kant ook weer een noodzakelijk kwaad. Maar ik wou het wel gewoon gelijk aan het einde, ja, of als onderdeel maken van de aanbiddingstijd gewoon naar God toe. En om ook gewoon aan te geven wat daarmee gebeurt. Ik bedoel, ik wil jullie ook gewoon hartelijk bedanken voor de afgelopen keer dat ik hier was. En hoe ruim er is gegeven vanuit de gemeente, gewoon ook voor de reis naar Afrika die ik heb gemaakt. Dat is, je wil niet weten wat dat voor bemoediging geeft om te weten dat er ook gewoon mensen achter je staan. Niet alleen in gebed, maar ook gewoon in het praktische, in het financiële. En om dan gewoon even kleine getuigenis te geven wat er dan gebeurt op zo'n reis, is dat je komt in een land wat sowieso ontzettend arm is. Staat op nummer 7 armste land van de wereld. Maar ook een land waar heel veel vervolging is op het moment. Waar de islam een enorme opmars aan het maken is. Een land waar de kerk ook gewoon bang is om bij elkaar te komen. En wij waren nog in een redelijk veilig gebied. Het was alleen een rood gebied. Het was niet donkerrood. Maar de dag dat wij terugkwamen, Is er een paar honderd kilometer verderop, zijn er gewoon weer mensen afgeslacht. Gewoon door een paar radicale moslims. En ik kan je gewoon niet voorstellen wat daar dan gebeurt. En als je daar dan komt met een organisatie om de kerk te bemoedigen, om de kerk ook gewoon samen te brengen. Dus het eerste wat we doen is mobiliseren. Gewoon alle kerken, alle voorgangers bij elkaar brengen. En dat we ook samen dit mogen dragen. In een stukje evangelisatie, door een goede, blijde boodschap om dat te brengen in een stad. En wat er dan gebeurt, is de dynamiek in zo'n kerk, dat verandert helemaal. Mensen worden zo enthousiast. En eigenlijk een heel leger van christenen stond op. En er waren meer dan 3000 vrijwilligers voor die campagne. Er waren al 1000 nazorgers waren opgestaan. 1000 mensen die bereid waren om mensen, andere mensen op te vangen, nieuwe gelovigen op te vangen. Om weer te discipelen, gewoon tot nieuwe gelovigen. En op zo'n campagne, dat bouwt zich een beetje op. En op de laatste dag hoorde ik terug van de politie dat er meer dan 40.000 mensen op het veld waren. meer dan 40.000 mensen die daar gewoon de goede boodschap hebben gehoord, het evangelie. En dan denk je van, wauw. En dan voel ik me bevoorrecht dat ik daar mag staan. En natuurlijk, je staat er als een kleine groep. Maar we kunnen daar alleen staan omdat er mensen, omdat de kerk van Nederland achter deze missie staat. En ook door het geven word je deel van de zegen die daar is geweest. En nog steeds bezig is. Want duizenden mensen hebben daar gewoon een keuze gemaakt voor de Heer Jezus. Dat betekent dat er zoveel nieuwe mensen zullen zich laten dopen daarop. De kerken die zullen daar vol stromen met nieuwe gelovigen. Het heeft zo'n enorme impact gemaakt. En dat is gewoon mede gemaakt, ook gewoon door jullie. En daarom wil ik jullie ook gewoon bedanken voor, ja, dat jullie daarin ook gewoon achter ons hebben gestaan. Dus ook God zegen daarvoor. Yes. En dat is mooi. Mooi om getuigenis te delen. Je mag stoppen hoor, als je wil. Ja. Tot zover het gezalfde moment. Oh, heerlijk. Bent u er klaar voor? Heeft u er zin in? Dat zijn twee vragen. U mag alle twee met ja beantwoorden. Yes. We leven nu in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. En dat is altijd een mooie tijd, vond ik dat. En dat vind ik nog steeds. En ik wil eigenlijk jullie meenemen naar het allereerste moment in mijn leven waarvan ik me echt kan herinneren, echt bewust van ben geweest dat God bestond. En ik was denk ik een jaar of 7, misschien 8. En we hadden vroeger 2 konijntjes. Een witte en een zwarte. En de zwarte was van mijn broertje en die witte was van mij. En we waren altijd ook heel erg, hoe zeg je dat? We hadden altijd hele bijzondere namen voor onze beesten. En mijn konijntje heette Witje, omdat hij wit was. Ik ben blij dat mijn vrouw gewoon iets meer fantasie had over namen, zeg maar. Anders hadden we hele rare namen gekregen voor onze kinderen. Kind 1, kind 2, kind 1. Nee, maar ik was een jaar of 7. En ik had dat beestje zo vast. En opeens werd ik me er zo van bewust. En, het verhaal van Noach, dat schoot gewoon door mij heen. En ik dacht van, het is toch eigenlijk best wel bijzonder dat ik gewoon een konijntje vast heb. Maar zoveel duizend jaar geleden waren er nog maar 2 konijntjes. En dit konijntje wat ik heb, dat is voortgekomen uit die 2 konijntjes. En die is gewoon gered. En Heer, dat heeft u gedaan. Gewoon even in mijn kinderbrein. In mijn simpele denken, gewoon wie God is. En het was mijn eerste volledige besef dat er een God was. En het was eigenlijk best wel mooi. Ik weet nog zelfs dat ik gewoon emotioneel werd. Dat er gewoon tranen over mijn wangen gingen. Als ventje van een jaar of 7. En dan sta je dan met je konijntje. Ja. En mijn vader zou zeggen van, nou, ik wou dat je ook gewoon net zo goed zorgde voor het konijntje als dat je er... Want niet veel later. Nee. Het echte verhaal is, op een gegeven moment, dat was toevallig ook een mannetje en een vrouwtje. En opeens werden het heel veel konijntjes. Maar wij zorgden niet zo goed voor de konijntjes, dus dat waren vieze hokjes. En toen kwam opa kwam elke week eventjes langs. En de konijntjes werden steeds minder. En opa en oma vonden ze heerlijk. Nou, goed. Tot zover onze konijntjes. Ik wou een heel serieus verhaal gaan vertellen. Het is aan de ene kant heel serieus, maar aan de andere kant is het ook gewoon. Zo was het ook gewoon. En ik denk ook gewoon, het heeft ook heel veel vreugde heeft het me gegeven. Juist om te weten wie God is. En dan word je ouder en ik was best wel serieus, ook gewoon als jonge tiener. Ik was 11 jaar, werd ik vervuld met de Heilige Geest. 12 jaar heb ik me laten dopen. En dat is je krijgt daar een beeld gewoon van wie God is. En je wordt natuurlijk enorm geframed in het onderwijs wat je krijgt. Maar het was eigenlijk voor mij altijd een God van ver weg. Een God die altijd kijkt van oké, ben je wel goed genoeg? En je moest altijd heel zwaar zonder besef. Je bent eigenlijk nooit goed genoeg, je bent een grote zondaar. En zo ben ik opgegroeid. Terwijl ik wel wist dat er een God is die van me houdt en dat hij echt is. En pas jaren later ben ik tot het besef gekomen dat het niet een God is van ver weg, maar ook een God van dichtbij. En dan moet je eigenlijk weer helemaal opnieuw gaan nadenken over wie God is. En wie Jezus dan is. Want hij haalde het eigenlijk altijd over Jezus in onze kerk. En altijd wel gewoon dankbaar, Heer, dat u bent voor mij gestorven. En zonder u kan ik niet bestaan en zonder u ben ik helemaal niks waard. Maar een vader die van me houdt, daar heb ik eigenlijk nog nooit onderwijs over gehad. Een vader die zoveel om je geeft, een vader die jou een naam vergeeft, een vader die jou gemaakt heeft, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. En dat is, en ik wil ook eigenlijk gewoon even een beetje framen, een beetje schetsen van gewoon welk beeldje van God kan hebben en welk beeldje van Jezus kan hebben en hoe dat dan is voor jou. En waar ik naartoe wil, is eigenlijk gewoon het moment dat de Heer Jezus is opgestaan en dat Maria Magdalena naar het graf toe gaat. En ook Maria, die had een beeld van de Heer Jezus. 3 jaar met hem opgelopen, of in ieder geval 1 jaar of 3. Ik weet niet in welk tijdsgedeelte zij is aangesloten. En ze had Jezus leren kennen als haar bevrijder. De Bijbel zegt dat ze is bevrijd van 7 boze geesten. En daarna is ze met hem meegelopen en ze diende hem. Trouwens ook met financiën, het was een rijke vrouw. Zij zorgde dat de Heer Jezus gewoon financieel ook niks tekort kwam. En ze liep met hem mee. En zij was de eerste die naar het graf toe ging. En we kennen allemaal het verhaal. Ik bedoel, voor ons is het zo eenvoudig om te geloven. En zo eenvoudig om te weten. Ik bedoel, het staat opgeschreven en we vieren het elk jaar. Maar dat was de allereerste keer. De allereerste keer. En zij was dat vol met verdriet. Vol met vragen en twijfels. En hoe is het mogelijk? Jezus, het was toch de Zoon van God? Het was toch de Verlosser? Hij zou ons redden. Jezus. Maar mijn beste vriend. Jezus die zoveel wonderen heeft gedaan. Die zelfs mensen uit de dood heeft opgewekt. Mijn Jezus. Mijn Jezus is dood. Ze hebben hem aan een kruis gehangen. En wat is er nou nog over? Waarvoor zou ik nog leven? Ik heb alles aan de kant gegooid. Ik heb mijn leven toegewijd aan hem. Ik heb helemaal niks meer. En ze komt bij het graf. En het graf is leeg. En ze weet niet eens. Ja, ze rent maar terug naar de discipelen van ja, hij is er niet meer. En dan komen natuurlijk Johannes en Petrus, die hollen er nog even naartoe. Johannes durft niet eens naar binnen te gaan. Petrus die holt nog naar binnen toe op een gegeven moment. Ja, hij ligt er echt niet. Hij is echt weg. En dan staat er zo mooi dat Maria zich omdraait. En dan ziet ze Jezus staan, maar ze heeft niet eens het idee dat het Jezus is. En ze denkt dat het de tuinman is. En ze zegt tegen hem, ja, als u hem hebt weggehaald, zeg dan maar waar hij is. Want ja, ik wil zijn lichaam hebben. Ik wil hem verzorgen. Want ja, dat is het enige stukje Jezus wat ze nog had. En dode Jezus. En de titel van de boodschap is, ja, wie zoek je? Welke Jezus zoek je? En dat vind ik zo mooi wat er staat. En misschien moeten we het gewoon even lezen. Johannes 21. Sorry, vers 20. 21 komt straks. Vers 15. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en ze zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggehaald hebt, zeg maar dan waar u hem hebt neergelegd en ik zal hem weghalen. En Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en ze zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. En Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heer gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Er staan hier een paar fundamentele dingen in het kleine stukje. Maria keerde zich om. Zij bekeerde zich. De Heilige Geest was nog niet gegeven natuurlijk. Dus zij kende alleen Jezus in een natuurlijke vorm. En zij wisten wel dat het bovennatuurlijk was allemaal. Maar het besef dat hij de Zoon van God was. Ja, echt een levend geloof, dat hadden zij nog helemaal niet. Die discipelen ook niet. Ze hadden geen idee. Maar zij keerde zich om naar Jezus. En wanneer herkende zij hem? Toen Jezus haar naam noemde. Maria. En ik geloof dat dat een van de belangrijkste dingen is. Het gekend zijn door Jezus. Door te horen dat hij jouw naam noemt. Dat geeft je het besef van, oké, ik moet me bekeren. Ik moet mij omkeren. En bekeren, dat doe je natuurlijk op het moment dat je Jezus niet kent. En je keert je om en je kent Jezus. Maar zij kende Jezus. En zij moest zich ook bekeren. Bekeren is ook tweeledig, hè? Je bekeert je ergens van en je bekeert je tot iets. En je hebt je oude leven, daar ga ik even vanuit dat een ieder hier zich heeft afgekeerd van zijn oude leven. En je hebt je omgekeerd, je richting tot Jezus. Maar welke Jezus zoek je? Welke Jezus is op dit moment gewoon actueel in je leven? Hoe je Jezus hebt leren kennen als vriend, als degene die jou helpt, als degene die wonderen doet? Of is het de Jezus die hoog verheven in de hemel is? Die met een volmaakt lichaam op de troon zit naast de Vader? Wie is Jezus voor jou? Maria die was zo gefocust op de omstandigheden. Op alle dagelijkse dingen. En weet je, kom maar, laten we eerlijk zijn. Dat zijn we allemaal. We hebben allemaal te maken met onze zorgen. Met de dingen waar we tegenaan lopen. Met de dingen die irritant zijn. Met heel simpel de boodschappen doen. Het huis schoonmaken. Voor de kinderen zorgen. Al die normale dingen gewoon. Maar ook het verdriet. Het pijn. De dingen die anders lopen als dat we gewend zijn. En natuurlijk, Jezus is daarin. Maar gaat het om Jezus die de dingen doet? Of gaat het om Jezus? En ik ben erachter gekomen. Dat we eigenlijk zo vaak op zoek zijn naar de dingen die Jezus wil geven. En niet naar Jezus. En het was voor mij echt een moment dat ik me moest bekeren. En ik denk van ja, Heer, ik bid u. Voor uw liefde, ik bid voor bescherming, ik bid voor wijsheid, ik bid voor zegen, ik bid voor voorziening. Maar wanneer ben ik nou gewoon even bij u? Gewoon het zijn. Wie zoek je? En het gaat verder, want ik heb drie van deze voorbeelden. En dat gaat gewoon door, allemaal in deze twee hoofdstukken. Want dan verschijnt hier de Heer Jezus aan de discipelen. En de eerste keer dat hij bij de discipelen komt, dan komt hij ook gewoon zo binnen. Deur op slot, maakt niet uit. Hij komt gewoon binnen. Maar Thomas is er niet. Dat is ook wat, hè. dan openbaart de Heer Jezus zich op een wonderbaarlijke manier. Mis je dat moment? Ken je dat? Dat noemen ze FOMO. Fear of missing out. Gewoon bang om het moment te missen. Nou, ik denk dat de rest van zijn leven dat Thomas gewoon geen moment heeft willen missen. En de volgende keer, nou, dat ze bij elkaar waren, nou, hij was daar aanwezig. Maar hij was een beetje ongelovig. Vandaar dat het ook gewoon ongelovige Thomas wordt genoemd. Hij zegt, ja, het zal allemaal wel waar wezen dat de Heer Jezus is opgestaan. Maar ik wil het eerst zien. En ik wil mijn vingers gewoon in de gaten van zijn handen steken. En ik wil mijn hand in de wond van zijn zij steken. En want anders geloof ik het niet. En de Heer Jezus is zo lief dan. En hij openbaart zich weer aan de discipelen. En wat staat er dan? Na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen, vers 26. En Thomas was erbij. Gelukkig voor Thomas. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden. En hij zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heer en mijn God. Thomas, die moest het eerst zien. Ook hij had het plaatje van een gekruisigde Jezus. En zelfs had het, na de getuigenis van zijn vrienden, zelfs na het verhaal van Maria Magdalena, wat er gebeurd was in de tuin, in de graftuin, geloofde hij het nog niet. Hij zat nog zo vast in het plaatje van de Heer Jezus die aan het kruis hing. Dat was voor hem de echte Jezus. Hij stiekem, geloof ik wel, dat hij het wilde geloven. Want anders zou hij het niet zo heftig neergezet hebben van, als ik mijn hand maar in de wond van zijn zij mag stoppen. Ja, dat is, ja, het is bijna luguber. Maar voor hem was het dus zo nodig en zo echt om eventjes gewoon even dat moment te hebben. Zo persoonlijk te zijn. 1 op 1. Ik wil hem zelfs voelen. En zelfs daarin gaat de Heer Jezus mee. Zo liefdevol. Maria moest zich bekeren van haar natuurlijke zicht van de Heer Jezus. Thomas moest zich bekeren van zijn ongeloof. Want kennen wij de Heer Jezus als vriend, zoals Thomas? Waar je mee kan optrekken. De liefdevolle Jezus, de Jezus die je beschermt. Jezus waarmee je een leuke tijd hebt. Af en toe eens een keer een storm meemaakt. Maar ja, dan is Jezus er ook nog, die eventjes die storm voor je stilt. Of is er ook nog plaats voor een opgestane Heer? En Jezus die je op dat moment niet eens kan vasthouden, want hij was nog niet opgevaren naar zijn vader. Jezus die verhoogd is. Zijn naam is boven elke andere naam gesteld. Op het moment toen hij de dood heeft overwonnen. Dat is een hele andere Jezus die hier in onze natuurlijke wereld heeft gewandeld. En aan de andere kant is het exact dezelfde Jezus. Maar wie zoek je? Is er ruimte voor Jezus die opgestaan is? Is er ruimte voor een Heer die het even anders gaat doen als dat je altijd gewend bent? Dat is wel een hele spannende vraag. Mag ons beeld van Jezus, is daar nog ruimte in om het ook nog op een andere manier te zien? Of hebben we alles gewoon zo geframed in een hokje gestopt van, nou, zo mag het zijn en niet anders? En ook als kerk, als gemeente, op de tijd waar je nu staat, waarin best wel wat beweging is. Hoeveel ruimte mag er komen om ook een ander beeld van de Heer Jezus te krijgen? Ik vind dat wel een hele interessante vraag. We gaan verder. We zijn er nog niet. We gaan naar hoofdstuk 21. Het bizarre vind ik eigenlijk van hoofdstuk 21 in Johannes. Is dat als de Heer Jezus zich al 2 keer heeft geopenbaard aan de discipelen. Dat ze het nog steeds niet weten. Ze zijn nog steeds vol verwondering, vol verrassing en helemaal verbaasd van ja, oké, Jezus leeft. Maar wat moet ik nou? En wat doen ze? Ze gaan terug naar het oude. Ze gaan vissen. Hebben ze altijd gedaan. Zijn ze goed in. Weet je wat? Dat gaan we doen. Maar ja, ik kan niet meer met Jezus meewandelen, want ja, hij gaat naar zijn vader en wat moet ik dan? En dan gaan ze vissen. En dan denk je van vissers, die weten wel hoe ze vissen moeten vangen. En dan vangen ze niks. Dat vind ik zo grappig. En dan staat op een gegeven moment dat de Heer Jezus aan de oever staat. En dan schreeuwt hij naar die gasten. Hey kinderen. Kom je zo lekker. Lekker denigrerend. Ze herkennen Jezus nog helemaal niet, hè. Kinderen, gooi het net maar aan de andere kant uit. Nou ben ik een tijdje loodgieter geweest. En als ik ergens een hekel aan had, als dat iemand anders aan mij ging vertellen hoe ik het moest doen, zeg maar. Ik had redelijk wat ervaring, een jaar of 24. En dan kom je bij Leen aan het werk en dan gaat hij aan mij vertellen van nou, kun je dat niet veel beter zo en zo doen? Ik zeg, nou, dat maak je zelf wel uit. Wie is hier nou de loodgieter? Jij of ik? En Jezus zegt tegen die mannen van, nou weet je wat, gooi het net maar aan de andere kant uit. Nee, dat gaat helpen. Aan deze kant van de boot zwemmen geen vissen, maar aan die kant natuurlijk wel. En het stomme was, ik denk dat die gasten gewoon helemaal murf waren. Ze doen het ook nog. En dan trekken ze een net vol met vis omhoog. En dan opeens is de herkenning. En dan zegt Johannes, het is de Heer. En Petrus, nou ja, die doet maar even een kleedje aan. Want ze stonden blijkbaar in een blote kont op die boot. En hij vliegt over het water. Of hij zwemt, ik weet niet hoe hij het heeft gedaan. Maar hij gaat naar de kant toe, want hij had nog wat goed te maken met hem. Want hij had Jezus 3 keer verloochend. Hij denkt, oh, gelukkig. Ik krijg misschien nog een kans. En dat is het moment dat daar ook weer herstel komt. Dat Jezus 3 keer aan hem vraagt van, hou je van mij? Hoed mijn schapen, waait mijn lammeren. Maar het punt waar ik naartoe wil. Waar ik straks naartoe ga. Want anders ga ik alweer de kloef even klappen van de boodschap. Wat bij deze 3 voorbeelden, alle 3, naar voren komt. En ik denk dat dat echt een van de grootste sleutels is die we hier van mogen pakken. Is in alle 3 erkenden zij Jezus als Heer. Maria draaide zich om en zegt, meester. Rabuni. Thomas die zegt, mijn Heer, mijn God. Johannes zegt, het is de Heer. En dat is iets wat boven alles staat. Hij is Heer. En welk beeld je ook van Jezus hebt, in welk fase van je leven ook ben. Want het is allemaal goed, hè? Het een is niet beter dan het ander, begrijp me niet verkeerd. Er is niet een hoger level of iets. Maar ik geloof wel dat er een breder level is. Maar boven alles staat, hij is Heer. Hij is die opgestaande Heer. Hij is nog steeds die vriend die naast je wandelt. Maar hij is nu ook de hoogverheven Heer. Met de naam boven elke naam. En als ik gewoon nu, ook nu al eigenlijk, het is redelijk snel, al naar het einde van de boodschap ga. Maar ik denk dat het goed is. Is dat Petrus naast Jezus zit. En hij ziet, Petrus ziet Johannes staan. En Petrus wist ook wel dat Johannes een speciale band had met de Heer Jezus. Johannes omschrijft zichzelf als de discipel die Jezus lief had. Hij noemt niet eens eraan zijn eigen naam, maar hij wist gewoon, de discipel van de liefde. Er is zo'n connectie met hem. En Petrus heeft daar vlak daarvoor gehoord hoe hij zou gaan sterven. Hij krijgt de opdracht, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Maar gewoon in hetzelfde verhaal krijgt hij ook even te horen van hoe hij zou sterven. Als Jezus vandaag tegen jou zou vertellen hoe je zou sterven, wil je hem dan nog steeds volgen? Gelukkig doet hij dat niet. Er is meer genade voor ons als voor Petrus. Maar Petrus, die was al zo blij dat er weer herstel was tussen hem en zijn beste vriend. En dan stelt hij de vraag. Maar Heer, hoe zit het dan met hem? En hij wijst naar Johannes. En dat vind ik zo mooi. En dat is misschien wel een van de grootste lessen die ik ooit heb geleerd. Toen Petrus deze zag, Johannes... En hij tegen Jezus zei van, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Toen zei Jezus tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg mij. Met andere woorden, bemoei je met je eigen zaken. Bemoei je met je eigen zaken. Jezus zegt eigenlijk letterlijk van, ik ga mijn weg met Johannes. Maar ik ga ook mijn weg met jou. En de weg van Johannes, dat is een andere weg als dat ik met jou ga. En dat geldt voor ons allemaal. En we zijn zo gefocust op hoe hij het doet en hoe zij het doet. En, oh ja, maar die doet het niet goed en die moet het anders doen. En wat zegt Jezus hier? Bemoei je met je eigen zaken. Volg mij. Twee dingen. Erken hem als Heer. En het tweede is, volg mij. En dat is, ik denk, de boodschap voor de kerk na Pasen. En met Pinksteren, ja, dat is natuurlijk gewoon weer een heel mooi nieuw feest. Waar we gaan vieren dat de Heilige Geest is uitgestort. Maar voor hier en voor nu... Erken hem als Heer. Met daarbij de vraag, hoeveel ruimte wil je hem geven? En wie zoek je? Want als je iets moet zoeken, dan heb je het nog niet gevonden. En als je nog vragen hebt, over wie Jezus is, dan is dat eigenlijk een zoektocht die je aan het gaan bent. En het is een hele leuke reis eigenlijk. Ik kreeg gisteren nog een boekje van Tom de Wal toegestuurd. Dat kreeg iedereen die daar een beetje financieel bij betrokken is, zeg maar. En het boekje is dat God geneest altijd. Nou, dat vind ik een hele ingewikkelde titel, zeg maar. Dat is voor mij een zoektocht. Dat is van, ik moet nog ruimte gaan creëren voor een Jezus die altijd geneest. Snap je dat? En zo zijn er heel veel dingen. Ik moet nog zoeken naar een Jezus waarvan ik weet, hij is altijd genadig. Waarom? Omdat ik soms nog wel eens een schuldgevoel heb over de dingen die ik doe. Ik moet nog zoeken naar een Jezus die altijd van mij houdt. Waarom? Omdat ik gewoon een persoon ben die niet altijd dingen doet om van te houden. Ik moet ruimte gaan creëren voor meer Jezus. Maar voor mij is de basis, Heer, ik erken u wel als Heer. En wilt u me alstublieft helpen om me met mijn eigen zaken te bemoeien? Tenzij ik gewoon voor de gemeente mag staan om een boodschap te delen. Dan bemoei ik me ook een beetje met jullie zaken. Maar daarin, alsjeblieft, pak dat lekker persoonlijk, pak dat voor jezelf. En ga ontdekken wie Jezus echt is.